Zoals broeder Joop aankondigde, zullen we het hebben over nummerie 13. Dat staat ook op de uitnodiging. In nummerie 12, misschien gaat u het eventjes met elkaar verbinden, dat wilde ik graag doorgeven, krijg je een vorm van opstand tegen Mozes. Aaron en Miriam, Mozes zijn broer en Mozes zijn zus, die zeggen, zou hij de enige zijn, zijn wij er ook niet, zijn wij dan onbelangrijk? Wat denk je wel, is hij de enige die het woord van God gekregen heeft en wij dan? U kent die geschiedenis. De Heere neemt het heel hoog op en ontbiedt Miriam en Mozes ook, maar Miriam en Aaron in de tent van ontmoeting. Dat is dus de tabernakel toen. En de Heere verschijnt en spreekt en zegt wat hij van Mozes vindt. Nou, ik wou dat de Heere over mij zulke dingen zou zeggen en over jou en over ons. Miriam blijkt als de wolk der heerlijkheid weggetrokken is, melaats te zijn daar. Aaron heeft onmiddellijk door dat hij ver buiten zijn boekje is gegaan. En bidt Mozes om tussen beiden te treden, om te bidden. Dat gebeurt. Miriam mag 6 dagen, 7 dagen buiten de legerplaats wachten en ze mag terugkomen. Dat is hoofdstuk 12. Opstand, eigenlijk in de hoogste top. Hoofdstuk 13, 14, hoofdstuk 14 is een direct vervolg op 13 uiteraard, maar ook inhoudelijk. En dan blijkt daar een soort roep te klinken. Wie zal voor ons hoofd worden? Wie zal de baas worden? En wie brengt ons terug naar Egypte? Wij willen naar Egypte terug. Nou, uit Egypte weggehaald, door de Schelfzee, tot God gebracht. En dan zo. Hoofdstuk 13 zit daartussenin. De Heere laat u en mij een schets zien van vandaag. Ik ben er diep van overtuigd dat de profetieën van Mozes, de woorden van Mozes, profetisch zijn. Mozes zelf noemt zich een profeet door te stellen: de Heere God zal u een profeet verwekken gelijk mij. Met andere woorden, ik ben dus ook een profeet. Zijn profetische boodschap. Vandaag, lieve broeders, zusters, als u meekijkt of meeluistert hier in de zaal, zijn dezelfde dingen terug te vinden. Er is een regelrechte opstand tegen het gezag van onze Heer Jezus. Je vindt in Mozes zoveel aspecten terug van de Heer Jezus. Een profeet gelijk mij. Wie is dat? Dat is de Heer Jezus. Willen ze hem? Of zeggen ze, maar we zijn ook toch niet onbelangrijk? Denk je dat onze kennis en wat wij hebben onbelangrijk is? De wetenschap, de theologie, de filosofie. Ik ga niet rode kaarten uitdelen, maar ik wil zo graag duidelijk maken dat dit vandaag speelt. En de andere kant, naar hoofdstuk 14. We willen eigenlijk terug naar deze wereld. We willen helemaal niet naar de hemel. We hebben het wel gehad met die richting. Daartussenin zit hoofdstuk 13. Dat is geen toeval. Er is nooit enige vorm van toeval in de schrift. Nooit. We gaan nu naar nummerie 13. De Heere sprak tot Mozes: stuur mannen voor u uit om het land Kanaan te verkennen, dat ik aan de Israëlieten geven zal. U moet één man per stam van zijn vaderen sturen, elk een leider onder hen. En Mozes stuurde hen uit de woestijn Paran op bevel van de Heere. Al die mannen waren hoofden van de Israëlieten. En dan komt er een opsomming van die namen. Vers 8. Uit de stam Efraïm moest Hosea, de zoon van Nun, en dat blijkt later Jozua te zijn. Aanvankelijk Hosea, later Jozua. Vers 17. Mozes stuurde hen om het land Kanaan te verkennen. En hij zei tegen hen: ga hier het zuiderland in en ga dan het bergland in. En bekijk het land, hoe het is en het volk dat er woont. Of het sterk is of zwak, of het gering in aantal is of talrijk. En kijk hoe het land is waarin het volk woont. Of het goed of slecht is. En hoe de steden zijn waarin het woont. Of het in tentenkampen woont of in vestingen. Kijk ook of de grond goed is. Of die vruchtbaar is of schraal. Of er bomen zijn of niet. Vat moed en neem wat van de vruchten van het land mee. Die dagen waren namelijk juist de dagen van de eerste vruchten van de druiven. Zij gingen op weg en verkenden het land van de woestijn Zin tot Rehob bij Lebo Hamat. Zij gingen het zuiderland in en kwamen tot aan Hebron. En daar woonden Ahiman, Sesai, Talmai, nakomelingen van Enak. Hebron nu was 7 jaar eerder gebouwd dan Zoan in Egypte. Daarna kwamen zij aan in het dal Eskol en sneden daar een rank af met een tros druiven, die zij met z'n tweeën aan een draagstok moesten dragen. Ook namen zij wat granaatappels en wat vijgen mee. Die plaats noemde men het dal Eskol vanwege de tros die de Israëlieten daar afgesneden hadden. Daarna keerden zij terug van het verkennen van het land in een verloop van 40 dagen. Ze gingen op weg en kwamen bij Mozes en Aaron en bij heel de gemeenschap van de Israëlieten in de woestijn Paran bij Kades. En ze brachten aan hen en heel de gemeenschap verslag uit en toonden hun de vruchten van het land. En ze vertelden: we zijn in het land gekomen waarheen u ons gestuurd hebt. En werkelijk, het vloeit over van melk en honing. En dit is zijn vrucht. Het volk echter dat in het land woont is sterk. En steden zijn versterkt en heel groot. En ook hebben wij daar nakomelingen van Enak gezien. En dat gaat dan door. Vers 31. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren zeiden: wij kunnen tegen dat volk niet optrekken, want het is sterker dan wij. En ze lieten een kwaad gerucht uitgaan bij de Israëlieten over het land dat zij verkend hadden. 33. We hebben er ook reuzen gezien, nakomelingen van Enak, afkomstig van de reuzen. Wij waren in onze ogen als sprinkhanen en zo waren we ook in hun ogen. Toen begon heel de gemeenschap luid te weeklagen en het bleef het volk in die nacht luid jammeren. Vers 4, ze zeiden tegen elkaar: laten wij een hoofd aanstellen en naar Egypte terugkeren. En toen wierpen Mozes en Aaron zich met hun gezicht ter aarde voor heel de verzamelde gemeenschap van de Israëlieten. En Jozua, de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Jefunne, twee van hen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren. Tot zover het lezen. U kende die geschiedenis, denk ik. Vele malen. U hebt waarschijnlijk allerlei foto's gezien, boekjes gezien, misschien wel een souvenir meegenomen uit het land van twee mensen die een druiventros droegen. Soms in hout uitgevoerd, soms in zilver uitgevoerd. Heel bekend. Wat is de bedoeling nu van een dergelijk verhaal van deze geschiedenis in onze Bijbel? Is dat zomaar een opsomming van geschiedkundige gebeurtenissen? Mijn antwoord is ondubbelzinnig. Dat is niet de bedoeling. U hebt in uw Bijbel geschiedkundige feiten, maar het is niet een geschiedenisboek. Het is een openbaring. En deze dingen zijn gebeurd, zegt het Nieuwe Testament, tot voorbeelden en tot waarschuwing voor ons op wie de einden van de eeuwen gekomen zijn. Natuurlijk is de discussie over typologie, de vorige keer ook gezegd, nog steeds aan de gang. Er is een hele tijd geweest dat je geen andere betekenis aan deze geschiedenis kon geven dan de geschiedkundige uitleg. Toen en toen, daar en daar, die en die, je had al erbij, amen. Maar de Bijbel vertelt heel wat anders over deze gebeurtenissen. Zegt dat dit voor jou, voor mij, voor ons bedoeld is. En met ons bedoel ik dan gelovigen. Mensen die de Heer Jezus hebben leren kennen als hun heiland en als hun verlosser. Die echt hun hand gelegd hebben op het werk van de heiland. Die ooit tegen de Heer Jezus zeiden, dank u wel Heer Jezus dat u dat werk aan het kruis ook voor mij wilde doen. En als je dat gedaan hebt, ben je een kind van God, mag je je een gelovige noemen. En hoor je bij de gemeente, bij het lichaam van Christus. Want nadat je geloofde, nadat je dat werk van de Heer Jezus aanvaarde, is de Heilige Geest in jou gekomen, zegt de Bijbel. En door de Geest zijn we tot dat ene lichaam gedoopt, gevoegd aan elkaar. Dopen betekent altijd aan elkaar voegen, bij elkaar brengen. Dat is gebeurd door de Heilige Geest. Dan bent u een kind van God, hoort u bij de gemeente. Ik heb het niet over de naam die u de zondagmorgen of misschien door de week gebruikt voor uw onderlinge bijeenkomst. Maar u bent een kind van God, als u gelooft. En het is voor u bedoeld, voor ons allen, zoals we hier nu zijn of meekijken, voor ons is dit bedoeld. En nu wil de Heer ons in de tijd die hier geschetst wordt, aan de ene kant rebellie, regelrechte rebellie, hoofdstuk 12, richting de Heere zelf. Aan de andere kant een soort teneur, een soort trend om in de wereld daar het heil te zoeken met allerlei argumenten. Nu, als u die richting van de wereld op wilt, dan gaat u de chaos in en de onduidelijkheid in en de verwording in van vandaag. Het is misschien voor iedereen glas in glas helder dat daar geen zegen ligt. Alleen maar wanorde en meer oorlog. Hatelijk en elkaar hatend. Maar dat komt ook onder christenen voor. Want die term hatelijk en elkaar haten wordt in de brief van Titus gebruikt in het Nieuwe Testament. En dan gaat het over gelovigen die elkaar het licht in de ogen niet kunnen gunnen. Ook daar bon je. De ene club verkettert de andere. Stop nu eens met al die dingen. Want die richting, dat is niet de richting die we hier terugvinden. Er is een ander terrein, zegt de Heer tegen Mozes. In die samenhang van daar, van hoofdstuk 12 en hoofdstuk 14, daartussen zit dus dit stukje. En dit stukje laat zien dat de Heer zegt, stop nu eens eventjes met de discussie en met al het debat. Maar ga nu eens kijken naar wat ik te geven heb. Stuur verkenners uit. Stuur eens boden uit, boodschappers uit. En laat die eens dat land waar ik je naartoe wil brengen gaan verkennen. Nou, u snapt dat onmiddellijk, want dat is dat beloofde land. En daar zijn ze uiteindelijk ook gekomen. Dus dan is dan daarmee hoofdstuk 13 verklaard. Nee. Het wordt even moeilijk. U en ik leven vandaag de dag ook in de woestijn van deze wereld. Zoals ze toen in de woestijn waren. We zijn nu niet in het huis van de Vader. We zijn nu niet daar waar alles heerlijkheid en licht en waar de leugen geen plek heeft. Daar zijn we niet. U en ik zijn geschrokken dat er zomaar gezegd kan worden van één staatje, Oekraïne. Een stuk van Oekraïne heeft ons, meneer Poetin is aan het woord, verzocht om bij Rusland te mogen horen. En we hebben een enquête gehouden en de meerderheid was ervoor. Iedereen weet dat dat onzin is en dat dat een leugen is. Dat dat niet klopt. Ik ga me niet om de politieke toestanden, maar dat is de leugen. Maar we worden allemaal voor de gek gehouden. Soms nou, over de landbouw, soms over stikstof, soms over armoede, soms over elektriciteitstarieven. Ik ben een beetje kattig. Ik wil niet de politieke kanten daarvan benadrukken, maar zeggen, in welke tijd leef je nu? De vader van de leugen heerst, spreekt en probeert op alle mogelijke manieren terrein te winnen. En dat lukt hem aardig. Dat is onze tijd. Daar zitten we middenin. En zou de Heer jou en mij nu willen opzadelen met al die narigheid, met die leugenachtige sferen, met die verdraaide dingen, met die zondige praktijken, met al die veranderingen? Ik probeerde gisteren iets te zeggen over de schepper. Ik wil niet kattig doen. Ik zou graag pastoraal met iedereen willen praten die vindt dat hij niet meer in dat lichaam past waarin hij is geboren. U weet welke kant ik nu op ga. U snapt het. Maar wat zeg je? Van, ja, de Heer God heeft een foutje gemaakt. Want ik had eigenlijk, zo moet het eruit zien, maar ik zie het er zo uit. Dus ik moet dat zelf maar een klein beetje repareren. Ik heb het raar gezegd, maar zo duidelijk mogelijk. Het is een regelrechte aanval op de schepper. Je zegt gewoon tegen de schepper, u hebt zich vergist. En daar ben ik het slachtoffer van. Dat is rebellie. En dat is bijna geaccepteerd in de christenheid. En de discussies daarover, LHBT, een transgender, die zijn bijna overal fnuikend en kapotmakend in de gemeente. Echt waar hoor. Ik loop ook wat langer mee. Maar u ook. U weet het. Nee, is dat ons leven? Nee, in die samenhang, in die context van de pruts van vandaag, zegt de Heer, je moet eens naar een ander perspectief kijken. Stuur eens verkenners uit. En die moeten het land waar ik jullie brengen wil, dat maar eens gaan bekijken en die moeten daar verslag van doen. De landbrieven in het Nieuwe Testament, moeilijke termen, en de woestijnbrieven, die zijn er ook. De brief aan de Romeinen is een woestijnbrief. Prut, verkeerdheid, allerlei dingen. Daar moet je uit verlost, daar moet je uit gered, daar moet je uit wegkomen. Maar de Efezebrief en de Kolossebrief, dat zijn landbrieven zoals we dat noemen. Die spreken ons van de hemelse zegeningen, van de geweldige dingen. Het verschil tussen woestijn en land. Dat is een Bijbels beginsel. En nu worden de woestijnbewoners, hoofdstuk 13, uitgenodigd om even in het land te gaan kijken. Zie je wel? Die twee terreinen. Nou ja, voor elke stam één man, uitgekozen door de Heere aangewezen. Moesten leiders zijn, moesten goed doordenken. Ze zijn gegaan en ze zijn het zuiderland binnengetrokken. En ze moesten verslag doen van wat het land te bieden zou hebben. Laat ik dat dus gewoon zeggen. Wanneer hoort u over de hemel vertellen? Wat weet u van het vaderhuis? Wat weet u van de vader en de zoon samen? Wat weet u van wat er is gebeurd in de hemel voor de grondlegging van de wereld, toen ze het over jou hadden? Wat weet u over de uitverkiezing? De landbrieven. Begrijpt u het? Waar vindt u dit? De brief aan de Efeziërs, de brief aan de Colossenzen, landbrieven. En de Heere stuurde verspieders uit. Ik wil het heel voorzichtig zeggen. Ik heb in mijn... Ja, ik had een behoorlijke bibliotheek, ik heb veel weggedaan. In de loop van de jaren doe je ook wel eens weer wat weg. Maar een aantal boeken die me zeer kostbaar zijn, die zijn nog steeds te raadplegen. Ik heb een paar schrijvers waar ik heel graag naar luister. En ze vertellen mij van wat ze gezien hebben van de Heer Jezus. Het zijn de verspieders, de verkenners, die in die sferen gedoken zijn, die in die hemelse zegeningen zijn rondgetrokken en die dit op schrift gesteld hebben of daarover gepreekt hebben en die het ons hebben meegedeeld. Ik kan u namen noemen als u dat zou willen, maar ik acht ze zeer hoog. Zeer, zeer hoog. En ik heb één van die namen gebruikt om u vanavond iets te vertellen over nummer 13. Als u in zijn schrijven, het is helaas in de Engelse taal van deze, meneer heet Coates, C-A, zijn ze voorletters en dan nog C-O-A-T-E-S, Coates. Elke bladzijde gaat over de Heer Jezus. Nummer 13. Adembenemend. Echt waar. Zou je die verkenner niet aan het woord laten? Of ga je zeggen, dat is fantastisch. Diezelfde coach wordt ook de grond ingeboord door critici. En die hebben dat allemaal veranderd. Dat is een niet-Nederlands sprekend iemand. Ik heb ook een Nederlands sprekend iemand, die ik Oom Henk noem, die bij ons op bezoek kwam, die ook veel geschreven heeft en veel gesproken heeft en die het altijd over de Heer Jezus had. Een zeer bijzondere man. Hij heet Heiko. Hij heeft bij ons gelogeerd en vele nachten gepraat met hem. Hij is al lang bij de Heer, maar ik zou hem graag even willen bellen. Maar ik kan hem nog bereiken door te lezen wat hij als verkenner van de Heere van het land heeft opgepikt en aan ons heeft willen doorgeven. Prachtige dingen, schitterende dingen, adembenemende dingen. Weet u wat u nodig hebt vandaag? Colossenzen 3. Wat zegt Colossenzen 3? Die kent u wel uit uw hoofd. Zoek de dingen die... En bedenk de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Maar bedenk de dingen die boven zijn waar Christus is. Colossenzen 3, eerste vers. Zoek, bedenk. Wat zegt de hele hooggemeente? Ja, opstand van de boeren. Blauwe vlag, weet je, blauw wit rood. Omgekeerd, rode zakdoek mag ook. U weet het wel. Je ziet het toch. En al dat gedoe over een regenboogvlag met 6 kleuren in plaats van 7. Ja, ik wil het zo helder mogelijk schetsen. Want dat is vandaag de werkelijkheid. En de gemeenten gaan kapot aan de discussies daarover. We hebben het niet meer over onze Heer Jezus en over wat God de Vader bedoeld heeft met hem en in hem, met jou en met mij. We hebben het over wat anders, over de dingen van beneden. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. Geniet van die dingen. Waar is de uitlegger, waar is de prediker die verkenner is van die landbrieven, van die landzegeningen. Die daar rondgetrokken is en die dat ook kan doorgeven. Geen namen nog, maar probeert u dat. Probeert u de bijzondere boodschap van nummer 13 dan eens te pakken. Nou, dan gaan ze. En ze komen het land binnen in de dagen dat de eerste vruchten van de druiven er waren. En ze verkenden de woestijn van Zin tot Rehob. Ik heb dat met u gelezen en dan zegt vers 3, 22. En ze gingen het zuiderland in en kwamen tot aan Hebron en daar woonden Ahiman. En Sesai en Talmo. Dat waren reuzen. Nou, ik ga ze u noemen. Vanaf het moment Colossense. Misschien wilt u het even opzoeken. Colossense 2 is dit. Colossense 2. Dan kom je dus het land binnen. En dan kom je in Hebron. Hebron betekent, weet u, gemeenschap. Heb u 100 keer gehoord waarschijnlijk. En onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon. Oh ja. Waarom is dat woordje Hebron dan zo belangrijk in dit verband? Omdat dit spreekt van een gemeenschap met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. 1 Johannes 1. Onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En dit zit in een schrijfje, zegt Johannes, de oude man. Opdat je blijdschap volkomen zal zijn. Opdat je vervuld zult raken. Maar Colossense 2 zegt, vers 8. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Want in hem, in de Heer Jezus, woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem. Heb u die reuzen gezien in dit stukje? Wat zijn die reuzen dan? Nou, filosofie, inhoudsloze verleiding, overlevering van mensen, grondbeginselen van deze wereld. Staat er toch? Op het moment dat u geniet van de Vader en de Zoon en samen omgang, vertrouwelijke omgang met de Vader en met de Heer Jezus hebt, dan komen dit soort dingen. Die zeggen dat dat niet kan en dat dat niet klopt met de wetenschap en met de overlevering en dat dat niet klopt met de uitvindingen en met de ontdekkingen. Op alle mogelijke terreinen kom je die reuzen tegen. En die zijn gigantisch, die zijn sterk. Wat denkt u van de schepping? De schepping is heel lang geleden ooit gebeurd. Maar rond 1810 komt er een meneer, begint met DA, dato ook, maar het is nu een ander. U begrijpt wie ik bedoel. En die gaat er een theorie tegen aangooien, filosofisch doordacht. En dat is overgenomen. En nu moet je binnen de kerk van onze Heer Jezus, notabene binnen het getuigenis van Christus op aarde, moet je je uiterste best doen om nog een been over te houden, om een voet neer te zetten, als je gelooft dat de Heer Jezus de schepper is. Dat is voorbij. We hebben er tegen gevochten. Er zijn manifestaties geweest op ik weet niet hoeveel universiteiten. Er is op alle mogelijke manieren protest geweest. Het is helemaal verstomd. Het is geaccepteerd en nu wordt dat overal gedoseerd. Programma van de EO over natuur. Nou, bij elk programma over mooie vissen of mooie andere dingen, mooie dingen uit de schepping, miljoenen jaren terug was, in die programma's. EO. Ik wil niet rode kaart geven. Ik wil alleen maar zeggen, dit is zover dat het geaccepteerd is en dat het gewoon als gemeengoed wordt gelanceerd en dat er niemand is die protesteert. Dit is veel verder weg dan u denkt. Goed, ze komen daar Hebron binnen. En daar zijn die reuzen. Wat dacht u waarom de duivel die reuzen daar liet wonen? Nou, vanaf het moment dat u begint met de Vader en de Zoon te zien als een heel bijzonder iets waar u ook omgang mee mag hebben, waar u contact mee mag hebben, Nou, de Bijbel zegt gemeenschap mee mag hebben. Maar ja, dat is ook uitgehold. En dat heeft een heel andere lading gekregen. Dan gaat het de seksuele kant op. Maar dat is het helemaal niet. Omgang vertrouwelijk. Eén zijn met de Vader. Dat is bewondering voor de Heer Jezus. Eén zijn met de Heer Jezus. Dat is bewondering voor de Vader. Dat is heel wat anders. Maar die omgang, dit prachtige. Daarvan zegt de dag, dat moeten we aanvallen. Nou, daar, waar dit begint, onze gemeenschap. Daar zitten die reuzen op een rijtje. Die beginnen gelijk te toeteren. En die hebben eeuwen getoeterd. En nog. Alleen, ze heten nu anders. Maar u ziet het toch. En die mensen die komen daar. In, dat zijn nakomelingen van Ezron. En Hebron was 7 jaar eerder gebouwd dan Zoan in Egypte. Ik heb me daar vroeger al over verbaasd. Waarom staat dat nu in de Bijbel? Wat heeft dat met het hoofdstuk te maken? U gaat met mij eventjes naar Jesaja 19. Wilt u het even doen? Probeert u het maar. Ik heb makkelijk praten, want ik had het al opgezocht van tevoren. Jesaja 19. Ik wacht echt eventjes tot u het hebt. Ik zal het proberen zo duidelijk mogelijk voor te lezen. Jesaja 19, vers 11. Ik lees dus de herziende Statenvertaling zo pas. De vorsten van Zoan, even terug naar nummer 13. Hebron was 7 jaar eerder gebouwd dan Zoan in Egypte. Zoan in Egypte. Nou, ik zal u zeggen wat Zoan is. De vorsten van Zoan zijn enkel dwazen. Het zijn de wijzen, de raadgevers van de farao. Hun raad is dom. Hoe kunt u dan tegen de farao zeggen, ik ben een zoon van wijzen, een zoon van de koningen van ouds? Waar zijn ze dan, uw wijzen? Laten zij u toch vertellen, als ze het al weten. Want de Heere van de legermachten besloten heeft, wat de Heere van de legermachten besloten heeft over Egypte. De vorsten van Zoan gedragen zich als dwazen. De vorsten van Nof, dat is ook een duiding voor Egypte, zijn bedrogen. Zij, dat zijn dus die vorsten van Zoan, die zijn de hoeksteen van hun stammen. Die doen Egypte dwalen. De Heere heeft in hun midden een geest van verwarring ingeschonken. Ze hebben Egypte doen dwalen in al zijn doen, zoals een dronkaard zich omwentelt in zijn eigen braaksel. Nou ja, en Egypte zal geen werk hebben. Wat staat daar? Zoan was eigenlijk het bakenmat van de wijsheid. Die informeerden, dat waren de raadgevers voor de farao. Dat staat hier. Dat waren de wijzen voor de farao. Maar ons hoofdstuk van vanavond, nummer 13, zegt. Maar Hebron was 7 jaar eerder gebouwd dan Zoan. Oh. Dus, u voelt hem aan, hoe belangrijk dat ene zinnetje is. De wijsheid die God eten leert, lieve mensen, die God laat weten door zijn woord. Door onze Heer Jezus, die door Gods geest zelf de wijsheid genoemd wordt. 1 Korinthe 1, 30. Die Christus Jezus die ons geworden is, wijsheid. Nou, die wijsheid is er eerder, 7 jaar eerder, een volledige tijd eerder dan welke wijsheid in de wereld ook te vinden was. Nou, hou je daar dan aan? Vindt u, die verspieden, die kwamen tot de conclusie, verdraaid, al die farao's, die praten die vorsten van zo aan na. Maar Hebron was er al eerder, daar zouden we toch die Hebron mensen naar moeten praten. Hebron, gemeenschap, onze gemeenschap. God zocht gemeenschap, God zocht jou, God zocht ons. God wilde ons bij zich hebben, wilde ons om hem heen hebben, wilde ons aan de Heer Jezus verbonden zien, wilde ons zo één maken met de Heer Jezus. Dat wilden ze. En daar hebben ze een rank van druiventros afgesneden van een enorme omvang met z'n tweeën te dragen. Dat is ook al zo mooi. Dat kun je niet eens alleen. Dat is geen blijdschap voor jou alleen. Dat red je niet eens. Dat is zo bijzonder dat je dat op zijn minst met een ander moet delen. Met z'n tweeën. En daar zijn vijgen en daar zijn granaatappels. Prachtig is dit. Komen ze terug met een enorme lawine aan vruchten. Ik heb geprobeerd te begrijpen wat een vijg betekent in de Bijbel. Nou, Richteren 9 zegt dat het zoetigheid betekent. Dat geloof ik ook. Granaatappel staat er niet bij. Maar het is één vruchtje met allemaal vruchtjes en allemaal pitten. Allemaal een toonbeeld van een explosie van vruchtbaarheid. Granaatappel. En dat vond je aan de zoom van de kleed, van het overkleed van de hoge priester. Aan de onderkant. Granaatappel, een gouden belletje. Granaatappel, gouden belletje. Granaatappel, gouden belletje. In de hemel zie je Gods bijzondere zegen en vruchtbaarheid. Daar komen ze mee terug. Ze doen verslag. En wat gebeurt er? Twee zeggen, dit is van de Heer en wij komen er. Tien zeggen, red je nooit. Hoe zou het vandaag liggen, de verhouding? Stel dat er 12 mensen, 12 eenheden zijn. Hoeveel zouden zeggen, ach, overdreven, van vroeger. 10 zeggen, je komt er nooit in. Wie ben jij? Zou je durven zeggen, Vader, als u zegt dat ik gezegend ben met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten, inclusief alle granaatappels, inclusief alle vijgen, inclusief de wijn, de vreugde van uzelf, dan geloof ik u. Dat geloof ik. Waar is de prediker, de verkenner, de spion wat mij betreft, die van de hemelse zegen vertelt en dit aan je voorhoudt? Het gaat niet over mij. Ik heb de hele dag benen, Heer, laat me niet over mezelf praten. En laat dat niet mijn voorbeeld zijn. Maar ik maak ook fouten. Net zoveel als jij. Niet minder, net zoveel. Misschien wel meer. Maar ik wil zo graag dat de Heer Jezus zichtbaar wordt. En dat u het verlangen krijgt, Heer Jezus, ik wil u zo graag leren kennen. Ik wil zo graag weten wie u bent. Ik wil zo graag doordringen in dat enorme, enorme van vroeger. En als de Bijbel nu zegt dat de wereld, voordat ze geschapen is, voordat er überhaupt iets was, al een wijsheid had. En die wijsheid blijkt een troetelkind met vader te zijn, Spreuken 8. Die wijsheid blijkt iemand te zijn die zijn huis heeft gebouwd. Dat is de Heer Jezus. Voordat er überhaupt, voor Zoan bestond, was Hebron er al. Toen al gemeenschap. De vader en de zoon. Er was nog niks van deze aarde. Want dat was er al. En u wilde de theologie vandaag bijna. En de filosofie. En alle aanduiding die wil hem naar beneden. Ziet u wel dat het met nummer 12 al gebeurt. Ja, misschien is dit een sprongetje te ver. Maar dat heb ik in het begin proberen duidelijk te maken. Dat er een rebellie aan het ontstaan is. En die rebellie die gaat maar door. Dat gaat maar onrust en opstand. Maar toen al, voordat er iets was, was daar een harmonie. De vader en de zoon waren daar. En die waren in het huis van de vader. En uitgerekend daar hoort u. Daar is uw plaats. Daar mag u zijn. Daar staat uw naambordje. Uw zetel. Uw stoel. Want de Heer Jezus zegt, ik ga plaats voor jou bereiden. Gaat voor jou individueel en voor mij ook. Als we geloofd hebben. En daar zullen we zijn. En daar zullen we tot in eeuwigheid blijven wonen. Ook al zullen we taken verrichten buiten het vaderhuis. We zullen daar onze plaats houden. Daar is ons plaats. Een gelovige zuster die al lang ook bij de Heer is. Wilde dat we bij haar sterven zongen. Henny en ik. Een lied uit de bundel geestelijke lieden naar het vaderhuis. Nou, met krakerige stemmen en met tranen in onze ogen gezongen. We zeiden, zong van harte mee, naar het vaderhuis. Daar is mijn plaats. Wat er ook gebeurt, hoe ook de vijand bruist, daar ben ik thuis. Daar wil ik zijn. Daar zie ik u, Heer Jezus. Daar bent u, Heer Jezus. Daar zullen we genieten van u, Heer Jezus. Dat zijn de vruchten van het land. Dat zijn de granaatappels, de vijgen en de druiven. Dat is omgang, gemeenschap, Hebron, gemeenschap met de Vader en met de Zoon Jezus Christus. Weet u, dit verandert alles. Dit verandert je kijk op alles, totaal. Daarbij verbleekt het nieuws van vandaag en de onlust van morgen. We kunnen daar eindeloos over doorpraten, ik weet het wel. Maar als de kerk verzandt in discussie over, over lesbische toestanden, over homo-toestanden, over transgender-toestanden, LHB, biseksueel en T en intersex. Maar ze zijn allemaal termen die langzaam maar zeker doordringen en op het lijstje staan en op het programma staan. En de gemeenten die daaraan beginnen, die gaan over het algemeen kapot. Ze komen er nooit en nooit meer uit. Zodra je die duivel één voet geeft, dan is de hele zaak weg. Is verstrooid. Het is kapot. En in plaats van nu te zeggen, en nu moeten we terug, dan is nummer 13 echt het punt. En dan krijg je een soort tweedeling. Er zijn twee, Jozua en Caleb, die je later dus tegenkomt, ook in het boek Jozua nog. En die doorgaan met voor de Heere leven en voor de Heere strijden. En die 10. En nu ga ik een hele moeilijke. Ik ga even met u naar Hebreeën 6. Dat is misschien een van de moeilijkste teksten uit de Bijbel. Er is vaak discussie over. Hebreeën 6. Vers 4. Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest en die de hemelse gaven geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest en die het goede woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld en die daarna afvallig worden weer opnieuw tot bekering te brengen omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken. Want de aarde die de regen indringt, die er dikwijls opvalt en nuttige wacht voortbrengt voor hen door wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God. Dus ene groep is een aarde waar regen komt, maar nuttig gewas voortbrengt door de bewerking. Maar dat wordt een zegen van God. Vers 7. Maar er is een andere groep, maar de aarde die doornen en distels voortbrengt, dus ook een aarde waar misschien wat regen op valt, maar het product zijn doorns en distels, is verwerpelijk en de vervloeking daarbij, waarvan het einde tot verbranding leidt. Verbranding is hel, verbranding is vuur, verbranding is oordeel van God. De twee in nummer 13 zijn die eerste. En die 10, dat zijn die laatste. Het is onmogelijk. Ze zijn verlicht geweest. Ze hebben van die hemelse dingen gezien. En ze zijn opstandig een andere koers gegaan. Ik wil niet de rechter zijn. Ik ben dat niet. Ik wil graag voor die mensen bidden dat ze terugkomen. Maar dit is heel scherp de uitleg van Hebreeën 6. Daar vindt u uw antwoord dus in nummer 13, 14. En dat maakt dat hoofdstuk 13 van nummer zo bijzonder is, zo belangrijk is. Het is om die reden dat we dit ook van in dit seizoen graag willen overdenken. Het wordt hoog tijd dat we de ernst van onze tijd gaan zien, maar ook de hemelse zegen gaan zien en de prachtige dingen gaan zien. En vanavond zou ik u willen uitnodigen om de Heer Jezus te verlangen. Als 2 Petrus 3 van gelovigen zegt, was op in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Dat is groei. Geestelijke groei is groter worden en groter zien van Hem. Dat is onze Heer Jezus. En daar ligt het accent. En vanaf het moment dat u van die geestelijke zegen niet meer hoort, denkt u, ja, dat is moeilijk hoor. Ah, daar hebben ze al kerkscheuring over gehad. Of dat was van vroeger. En alle prut van vandaag, via het journaal en de krant en alle talkshows, ja, nou dan ga je de woestijn weer in. Je zit midden in de prut. We zitten, als je niet voorzichtig bent, in no time midden in de prut. Nu terug. Nummer 13. Wil je een verkenner laten zien? Een paar. Die zeggen, maar de Heer gaat het ons geven. Hij doet het. En ik geloof, lieve broeders en zusters, dat de Heer Jezus naast je staat. En dat Hij zijn hulptroepen inschakelt. Dat de Heilige Geest in jou je die kant op wil sturen. Hij laat je de prachtige dingen zien van wat nog komt, van wat nog voor ons gereed is. Van het huis van de Vader met de vele woningen. Waar jij voor altijd mag zijn en voor altijd mag genieten. Hij laat ook de vijanden zien. Maar Hij geeft je moed. En Hij zegt, ik ben met je alle dagen tot aan de voleinding van deze wereld. Houd moed. Ik laat je niet los. Ik laat je nooit vallen. Ik ben bij je. Ik ben met je. Dat is de zegen. En die zegen moet je je nooit, maar dan ook nooit laten ontnemen. De vijand, die reuzen, die zijn zeer actief. Juist op dit terrein. Juist nu. Om ons daar af te praten. En u en ik mogen juist verlangen krijgen om meer van Hem te zien. En naarmate je meer van Hem ziet, wordt het verlangen om bij Hem te zijn groter. De Heere zegene u en behoede u in elk opzicht. Vader, zo willen we elkaar aan u opdragen en bidden dat dit kleine stukje uit de Bijbel, waar we het vanavond over mochten hebben, zo bijzonder wordt voor ons, dat het een inhoud heeft tot in de komende uren, dagen, maanden, de tijd die we nog voor ons hebben hier op aarde. Dat het belangrijk is. Dat we verlangen om de Heer Jezus te zien en om van Hem te horen of van Hem te lezen of van Hem te zingen. Dat we die dingen zoeken. Bedenk de dingen die boven zijn. Zoek de dingen die boven zijn. Hebben we met elkaar gelezen uit Colossense 3, waar Christus is. We willen dat verlangen ook uitspreken naar u toe, Vader. We verlangen naar de Heer Jezus. We zouden zo graag Hem willen zien. We zouden ook wel graag naar Hem willen gaan. Opgenomen worden in heerlijkheid. Opgenomen om daar bij Hem te zijn. Voor altijd. Maar tot dat moment willen we toch trouw denken aan u en leven voor u. We prijzen uw naam en danken u voor nummer 13. Amen.